Heel hartelijk welkom voor wie hier altijd is, voor gasten heel hartelijk welkom allemaal. De Heer is hier en Hij ontvangt ons. Hij zag er naar uit dat wij Hem zouden ontmoeten. En dat is een geweldige mogelijkheid, onder andere op zondagmorgen. We gaan eerst de paaskaars aansteken. John, zou jij dat willen doen? De paaskaars is licht. En Christus is het licht van de wereld. En Hij heeft beloofd, ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde van de tijd. Ik ga jullie voor in gebed. Dank u wel, Heer, dat we vanmorgen hier mogen zijn. En zoals ik al zei, u bent er ook, u was er eerst. Want u verlangt ernaar om uw kinderen, mensen die u willen zoeken, om die te ontmoeten. En zo mogen we hier met elkaar zijn en vragen om uw zegen. Vragen om open oren, open harten, opdat wij uw boodschap mogen ontvangen, mogen verstaan. Wees ook bij degene die hier niet kunnen zijn, om wat voor reden dan ook. U bent een God van mensen. En daar waar harten naar u uitgaan, staat u meer dan klaar om mensen te ontvangen. Zegen ons zo met elkaar in Jezus' naam. Amen.
De titel van de prediking is een genezing op afstand. Een genezing op afstand. Ik had ook kunnen zeggen het tweede teken in Galilea. En daarbij lezen we uit Johannes 4, de versen 43 tot 52 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Dit is dan de tiende preek over het evangelie van Johannes. We zullen zien hoe het geleid wordt. Maar in ieder geval, dit is dus een vervolg op wat voorop gegaan is. Eerste routekaart. We hebben een schriftlezing. En daarna komt ook een kaartje dat ik een beetje kort zal toelichten. En dan komt de hoofdpunten. Jezus reist door vanuit Samaria naar Cana in Galilea. Maar dan de vraag, wat is Jezus' vaderland? Dan hebben we in de schriftlezing een hoveling uit Cafarnaum vraagt om hulp. Maar zijn verhaal lijkt op dat van de centurio. Jezus antwoordt aan de hoveling. De man gelooft Jezus' woord. Zijn zoon is genezen. Eerst de schriftlezing. Johannes 4, vers 43 tot 52 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. En daar staat dan boven genezing in Cana. Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea, want hij had zelf gezegd dat de profeet in zijn vaderland niet wordt erkend. Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen hem gastvrij, omdat ze hadden gezien wat hij op het feest in Jeruzalem allemaal had gedaan. Daar waren ze zelf bij geweest. Hij ging in Galilea weer naar Cana, waar hij van water wijn had gemaakt. Er was daar een hoveling uit Cafarnaum, wiens zoon ziek was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toegekomen. En nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. Jezus zei tegen hem, jullie geloven alleen maar als je tekenen en wonderen ziet. Maar de hoveling drong aan, Heer, ga toch mee voordat mijn kind sterft. Ga maar naar huis, zei Jezus, uw zoon leeft. De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet, om te zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden gisteren. Een uur na de middag is de koorts verdwenen. De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd. Het was zijn tweede teken. Jezus was door Samaria naar Galilea gegaan vanuit Judea. En hij kwam aan bij het gebied van het meer van Genezaret of de zee van Galilea. Nu, zit nu in beeld. En dit is dan een doorsnee van het meer alleen. Maar hier onderaan loopt dan de Jordaan de Vier naar de Dode Zee. En dan heb je hierboven, hier allemaal Galilea als het ware. Daarboven was vroeger, tot een eeuw geleden, een moerasgebied. Het is nu drooggelegd en daar woonden moerasarabieren. Er is een Britse avonturier, die was er ooit met zijn kano. Heeft er een boek over geschreven. Hij was kort gevangen genomen, maar goed, met goed overleg kon hij weer wegkomen. Dit meer heeft heel veel namen. Meer van Genezaret. Genezaret in het Hebreeuws is harp. En het meer heeft een, die lijkt op een harp. Tenminste, dat zagen de Hebreeën erin. Maar het heet ook wel de Zee van Galilea. Maar die naam is erg merkwaardig, want die komt alleen voor in de Bijbel en bij christenen. Daarbuiten en daaromheen verder niet. En er is een verklaring voor gegeven. Matthäus, als Jezus in Galilea komt, citeert Jesaja 9, dat het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. En Jezus is dat grote licht. En hij is in een gebied, en dan noemt Matthäus de zee, of in de NBV 21 vertaling het meer, en ook Galilea. Dus bijgevolg noemden christenen dit gebied, de zee althans, de zee van Galilea. Jezus gaat naar Capernaum, dat vinden we hier. Het zal u opvallen dat Capernaum is hier geschreven met een C. En ook Cana is met een C geschreven. Dat heeft een reden. Het Griekse alfabet heeft geen C-teken, wel een K. Het Latijnse alfabet, dat ook ons alfabet is, heeft wel een K, maar wordt nooit gebruikt. Dus dan als Griekse woorden met een K beginnen, worden ze in het Latijn met een C geschreven. En dan naar het Engels toe blijft de C. Maar in het Nederlands passen we het netjes aan, zodat Cana netjes met een K is. Denk maar aan Cornelius, dat is een goede Latijnse naam. En we zeggen K, maar het is met een C geschreven uiteraard. Ik zag een programma over Vlaanderen. De geschiedenis van Vlaanderen, niet te verwarren met Nederland, maar Vlaanderen. En onze verslaggever, onze Vlaming, had het steeds over Julius Keizer. Toen dacht ik, hey, wacht even, hij heeft gelijk. We zeggen Caesar, want ja, met een C, maar de Latijnen, de Romeinen zouden keizer zeggen. Ja, en dat, wij kennen het woord keizer als er een keizer is, maar Julius Caesar was dus Julius Keizer. Maar goed, dit kan handig zijn als je Engelse kaarten van Bijbelse gebieden vindt, dan vind je overal C'en waar wij K'en hebben. K-klanken hebben. Maar goed, in ieder geval, daar is Capernaum, daar is waar dit gebeurd is, en dit is ook waar Jezus lange tijd gewoond heeft. Het is ook waar Petrus een huis had, en dat huis is waarschijnlijk teruggevonden. Het is ook een gebied waar een heel mooi synagoge, ruïnes althans, van gevonden zijn, maar dat is in de vierde eeuw. Hier heb je Bethsaida, daar kwam Petrus weliswaar vandaan. Ik denk dat toen hij trouwde, hij inschoof bij zijn schoonmoeder, omdat zijn schoonvader overleden was. Want ja, ooit is dan zijn schoonmoeder ziek en die woont dan bij hem. Maar goed, hoe dat zij, dan hieronder heb je Tiberias, gebouwd door Herodes Antipas. Daarom heet het meer ook wat meer van Tiberias. Maar dat dorpje, een stadje, is gebouwd op een kerkhof. Dus echte Joden, althans wetsgetrouwe Joden, kwamen daar niet graag. Dan heb je hier Magdala, en Maria van Magdala kan daar vandaan gekomen zijn, alleen heet ze in de Bijbel steeds Maria de Magdalene. Waarschijnlijk komt ze daar vandaan, maar Magdal betekent in het Hebreeuws toren of vaste burcht, dus het is denkbaar, maar niet bewijsbaar, dat zoals Petrus rots heette, Maria door Jezus toren genoemd werd. Maar ja, dat in de Bijbel en daarbuiten wordt nergens beschreven dat dat gebeurd zo is. Dus het is mogelijk, maar niet aantoonbaar. Goed, in ieder geval, Capernaum, daar is wat allemaal zal gebeuren. Goed, Jezus reist door naar Cana in Galilea. Daar kwamen Samaritanen eerst tot geloof in Jezus. En na 2 dagen gaat Jezus door naar Galilea. En de mensen daar, de mensen in Galilea, die waren gewoon, grotendeels, om naar Jeruzalem te gaan voor de feesten. Want de feesten van het Joodse volk draaien om de tempel. Pesach, dan moet je dus lammetjes hebben die geslacht zijn in de tempel. Dus ja, voor de meeste feesten moet je naar de tempel toe. Alleen Purim kun je overal vieren, maar ja, de andere feesten draaien toch wel af van het zijn in Jeruzalem. En deze Galileërs hadden gezien dat Jezus tekenen en wonderen gedaan had in Jeruzalem. En dus ontvangen ze hem gastvrij. Toch verklaart Jezus het ongeloof van Judea met een bekende spreuk. Een profeet wordt niet in zijn vaderland erkend. Misschien wel begrijpelijk, want ja, iedereen kent hem. Denk maar aan Saul. Ooit kwam hij een stel profeten tegen die buiten zichzelf waren. En hij ging mee en toen zei men, is Saul ook onder de profeten? Nou ja, bedoeld. Dat kun je toch niet voorstellen. Ja, maar dat brengt wel de vraag op, wat is Jezus' vaderland? Ja, volgens dit gedeelte, Johannes 4, is Judea Jezus' vaderland, al waar hij niet erkend wordt. En dit heeft goede gronden, want Jezus stamt af van Juda. En een deel van Judea is het stamgebied van de stam Juda. Hij stamt ook af van David, maar die was in Bethlehem. En dat is ook in Judea. Dus ja, en hij is ook nog een keer geboren in Bethlehem in Judea. Dus Judea is zijn vaderland. Maar die leiders daar accepteren hem niet. Maar in Lucas 4 vers 24 en Matthäus 13 vers 57 is Galilea zijn vaderland. De mensen van Nazareth aanvaarden hem niet. En Johannes noemt dat helemaal niet. Maar beide uitspraken zijn waar. Je kunt het vergelijken met een Marokkaan geboren in Nederland. Zijn vaderland is Marokko en ook Nederland. Of een Griek, of die blijven, ja, dan, dat is waar je vandaan komt. Maar je hebt ook nog een tweede vaderland. In ieder geval, de voorouders van Jezus zullen lang in Judea gewoond hebben. Maar ongeveer iets meer dan een eeuw voor de geboorte van Jezus werd Galilea gekoloniseerd. Daar waren geen mensen. En kwamen mensen vanuit Judea en die stichtten dorpen in Galilea. Vandaar ook dat Nazareth wordt niet genoemd in het Oude Testament, want het bestond niet. Maar het is ontstaan door die kolonisatie. Maar dan zijn dat wel mensen die hun wortels hebben in Judea. Maar goed, terwijl Jezus daar is, komt er een hoveling uit Capernaum hem vragen om hulp. Hij zoekt bij Jezus genezing van zijn zoon. Zijn zoon heeft hoge koorts en het lijkt dat hij het niet gaat overleven. En Jezus antwoordt eerst afwijzend, zonder te tekenen wonderen zullen mensen niet geloven. Maar de vader dringt aan. Hij is niet bezig met het zoeken van bewijzen. Hij heeft een acute nood. Zijn zoon is ziek. Zijn zoon heeft de beste hulp die je kunt betalen, maar dat helpt niet. De artsen kunnen niets. En hij weet wat deze koorts kan doen. Hij heeft anderen gezien die het hebben gehad en die zijn overleden. Zijn zoon is ziek en hij heeft gehoord dat Jezus echt wat kan. Hij heeft hulp nodig. Nou, dat kan ook voor ons een les zijn. Los van alle vragen die we hebben en alle antwoorden, als we een nood hebben, dan kunnen we bij Jezus terecht. Hij weet wat ons beweegt, hij weet wat goed voor ons is, hij heeft ook de mogelijkheid om ons te helpen op een passende wijze. Wij kunnen met alle zorgen bij Jezus komen. Maar nu even een tussendoor vraag, want ja, als je heel goed thuis bent in de Bijbel, dan zeggen we, ja, wat dit verhaal lijkt op dat van de centurio. Immers, er is sprake van de plaats Capernaum. Er sprake van een zieke zoon, er sprake van een genezing op afstand, er sprake van tot geloof komen. Ja, ja, in Matthäus 6, 5 tot 13 en Lucas 7, 1 tot 10 vinden we het verhaal van de centurio. En dan is Lucas langer dan Matthäus, want in Lucas komen eerst Joodse afgevaardigden namens de centurio vragen. En dat past helemaal in het Middellandse zeegebied gebeuren. Je hebt tussenpersonen die bemiddelen voor je, die nemen het voor je op. Beide wonen te Kafernaum. Beide hebben een zieke zoon of een knecht. En is in beide gevallen genezing op afstand. En er is verschil. Maar er zijn ook verschillen. Maar eerst centurio. In centurio heb je het Latijnse woordje cent, dat is 100. En centurio is dan de Latijnse officiële titel van zo'n persoon. De Griekse tekst heeft het letterlijk vertaald en de Statenvertaling ook. Dan hebben ze het over een 100 man. Maar grappig genoeg heeft een centurio niet het bevel over 100 man, maar over 80. Ja, bedoel, ze hebben het boven afgerond. Maar de basiseenheid in het Romeinse leger 80 man, 2 keer 40 en dan steeds per 10. Maar goed, de centurio, een centurio is strikt genomen de hoogste rang die een gewone soldaat kan bereiken. Je begint als gewoon soldaat en als je lang genoeg dienst doet en goed genoeg dienst doet, dan word je centurio. En ja, eigenlijk was de centurio de ruggengraat van het Romeinse leger. En de voornaamste vereiste was dat hij rustig bleef, niet in paniek raakte. Want je moet je manschappen heel rustig aanvoeren. Je zou bijna zeggen, net als Britse officieren die met een stokje onder hun arm naar voren wandelen. Ik bedoel, dat is wat ze geacht werden te doen. Maar nu hebben we natuurlijk een verbind. Hier is sprake van een hoveling. Kan een hoveling, of liever gezegd een centurio, een hoveling genoemd worden? Nou, het is een leuk woord. Als bijvoeglijk naamwoord wordt het ook gebruikt voor een koninklijk gewaad. Maar zelfstandig, slaand op personen, zijn er twee mogelijkheden. Of het is iemand die van, laten we zeggen, koninklijke bloede is. Ik bedoel, hoe ver dat rijkt, dat hangt af van het waas. Of het is iemand die in dienst is van een koning. Nu was Herodes Antipas geen koning, maar niettemin. Maar zeker is dat ook militairen in koninklijke dienst, van de Herodesen bijvoorbeeld, die werden ook zo genoemd. Dus het is zeer goed mogelijk dat een centurio, een Romeinse militair, die benaming heeft. Overigens, de centurio is daar niet met zijn eenheid. Hij is daar gedistanceerd en doet dan zijn dingen. Het zou kunnen, maar op zichzelf is het niet zo van belang, want we lezen nu Johannes. En Johannes heeft het geschreven zoals hij het geschreven heeft, met de nadrukken die hij heeft. Dus we respecteren Johannes door niet het hele verhaal met elkaar te gaan voegen en een nieuw verhaal te maken. We kijken naar wat Johannes ermee doet. Goed, er komt een vader en die heeft een zieke zoon. En die vraagt Jezus om hulp. En Jezus die zegt, ga maar naar huis, uw zoon leeft. Jezus gaat niet mee. Maar het blijkt, hij kan op afstand genezen. Dus hier is geen sprake van psychologische beïnvloeding of zo. Ik bedoel, als genoeg mensen tegen je zeggen, wat zie je er ziek uit, dan ga je er ziek uitzien. Ik bedoel, dat voel je dan wel. En soms dan, als mensen met bepaalde kwalen, kan ook een positief woord een bepaalde psychologische uitwerking hebben. Maar als iemand in Kafernaum doodziek met koorts ligt, en iemand in Cana zegt van hij gaat leven, dan is dat geen psychologische beïnvloeding. Er is sprake hier van de almacht van Jezus die kan genezen en bereid is om te genezen. De man gelooft Jezus' woord, dat staat er. Dus hij gelooft dat zijn zoon leeft, dat zijn zoon herstellen zal. En hij gaat ook niet meteen terug. Waarom dat is, weten we niet. We horen later van het exacte tijdstip dat het iets na middag was. Dus hij is toch wel de nacht gebleven in Cana en de volgende dag terug gaan reizen. En op de terugweg blijkt, zijn zoon is genezen. Zijn dienaren komen met goed nieuws. Uw zoon is genezen. En hoe laat was dat? Wel, een uur ongeveer na het middaguur. Destijds had men goede zonnewijzers. Maar ik bedoel, als je de zon hoog ziet, en dan dat lukt toch nog wel. En dat was het, toen Jezus zei dat de jongen leeft. De man en zijn huisgenoten komen tot geloof in Jezus. Jezus is meer dan een profeet. Hij is, heel bijzonder. En dit was Jezus' tweede teken in Galilea. De eerste was in Cana, de water in wijn. Nu de genezing op afstand. Jezus is sterker dan de dood en er is geen afstand voor hem te groot. En net als deze hoveling kunnen we tot Jezus komen als we aan het einde van ons Latijn zijn, of misschien dat het nog niet zo ver is. De noden die we hebben, wat het ook is, groot of klein, we kunnen het bij hem brengen. Hij kan het aan. Hij kan oplossingen geven, maar wel op zijn eigen wijze. Want de bedoeling is wel dat wij worden zoals Jezus. Dat wij groeien naar het beeld van de Zoon van God. En dat kan met zich meebrengen geduld leren. Nu is geduld een moeilijke zaak. Als we bidden, Heer, geef me geduld, maar doe het nu. Ja, dan geduld leren doordat je geduld moet beoefenen. En ja, we zijn gezegend in onze moderne tijd met meer mogelijkheden. Alle mogelijke geneesmiddelen en daar mogen we gebruik van maken. Maar, en die aanvaarden we dan ook met dank uit Gods hand. Want ook dat heeft de Heer God gegeven. Hij doet zijn zon opgaan over goede en slechte. Maar met alle mogelijke situaties kunnen we komen voor kracht om te dragen. Voor moed om te veranderen. En ook voor de wijsheid om tussen beide te kiezen. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader in de hemel, we danken u wel. Voor het, dit eenvoudig verhaal. Een vader die zijn zoon lief heeft en hem ziet lijden. Een vader die hoort van Jezus en reist naar hem toe om zijn zoon te redden. Een vader die gelooft dat Jezus niet alleen in staat is, maar ook feitelijk doet wat hij zegt. Uw zoon leeft en hij gelooft het. Vader, dank u wel dat we uw woord mogen vertrouwen. En dat we mogen leven met en voor u. En ook als we hier uit elkaar gaan, ga met ons mee in het leven van alle dag. En u kent de uitdagingen die zijn. De onverwachte dingen, de beslissingen die vaak genomen moeten worden. Lichamelijke kwalen waarmee we al dan niet te maken hebben. In al die situaties geef kracht om te dragen. En wijsheid om mee om te gaan. En bovenal in de noden waarmee we komen. Heer. We leggen ze bij u neer, want u bent goed. Amen. Daar zijn geen grenzen aan Jezus wacht. En in die zekerheid mag u heen gaan. Vol vrede en vol vreugde met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.